Vorige week hebben we gekeken naar Zacharias en Maria, om daar wat lessen uit te halen. Om te leren van oké, hoe kun je dan omgaan met als God spreekt. Ik wil vandaag kijken naar Timotheus. En Timotheus is een hele leuke man, bijzondere man. We komen hem voor het eerst tegen in Handelingen 16. En het grappige is, dat is vlak nadat Paulus heel ver heeft gereisd. Hij was op reis, hij was op zendingsreis. Hij stichtte kerken. Maar in één keer was er een grote discussie, wat met name de mensen die een Joodse achtergrond hadden, dat botste met de mensen die een niet-Joodse achtergrond hadden. En hoe moest je daar nou mee omgaan? Moest je nou besnijden worden? Hoe moest je nou dit en hoe moest je nou dat? En Paulus die maakte de hele reis terug naar Jeruzalem om daar met de leiders te spreken. En om tot eenheid te komen van hoe gaan we daar nou mee om? Nou, dan komen ze ook tot een besluit. De crux van de zaak was van dat mensen redding gingen koppelen aan besnijdenis. Dus dat je je redding ging koppelen aan een uiterlijk ritueel. Nou, daar vocht Paulus enorm voor. En dat kun je ook allemaal lezen in Handelingen 15. En in Handelingen 16 gaat Paulus weer op reis, gaat hij verder. Dan komt hij in Lystra en daar komt hij Timotheus tegen. En in de eerste paar versen van Handelingen, je mag het nalezen, je hoeft het niet na te lezen. Maar dan ontdek je dat Timotheus, die had een Griekse vader en een Joodse moeder. Op zich best wel heel apart, juist als je kijkt naar wat er in hoofdstuk 15 net gebeurd was. En in Timotheus zitten die beide dingen die God bij elkaar wil brengen. Want God, het is voor God niet of Jood of Griek, maar God die heeft een werk voor al zijn kinderen. En onze oudste broer Israël is onze oudste broer en wij zijn gewoon de jongere broer. En God heeft voor ons allemaal heeft hij leven. En ik vind het heel leuk dat in Timotheus zie je die twee samenkomen. En wat doet Paulus? En je zou bijna denken van waarom doet hij dat nou? Die besnijdt daar gelijk Timotheus. Hij heeft net een hele discussie gevoerd over die besnijdenis, maar daar laat hij Timotheus toch besnijden. En Paulus doet het heel bewust, omdat mensen wisten dat hij juist een Griekse vader had. En dat was gewoon om de cultuur waarin hij zich bewoog te eren. Dus er zit soms verschil tussen je aanpassen aan de cultuur. He, Mirjam noemde net ook nog even, Chanticoor. Peter en ik zijn al grappig, want ze gaan hier een cd opnemen. En wij zien er naar uit dat ook één lied door Mirjam gezongen wordt op de cd van het Chanticoor. Maar er zit dus een verschil tussen je aanpassen aan je omgeving, gewoon vanuit wie je bent, en dat je cultuur gaat koppelen aan redding. Want die discussie in hoofdstuk 15 ging juist daarover. Je zou het kunnen vergelijken van, nou, alleen deze muziek die we hier vanmorgen spelen, is muziek die God kan raken, en andere muziek niet. Nou, dan ben je op de verkeerde manier bezig. Nee, alle aanbidding raakt God. En daarvanuit mag je je soms ook best wel aanpassen. Nou goed, dat zie je dus daar bij Paulus gebeuren. En Paulus krijgt een hele relatie met Timotheus. Hij noemt Timotheus op een gegeven moment zijn geliefde zoon. En hij wordt een soort geestelijke vader voor hem. Nou, en dan wil ik vanuit de eerste brief van Paulus aan Timotheus, wil ik drie teksten laten zien die daar geschreven worden. En vanuit die tekst gaan we naar een aantal dingen kijken. En een aantal handvaten opnieuw pakken die jou en mij waarschijnlijk, hopelijk, ik denk het wel, zouden kunnen helpen om nog meer te gaan wandelen in, als God tot je spreekt, hoe je daar dan jouw geloof, jouw leven aan mag verbinden. De eerste tekst staat in 1 Timotheus 1 vers 18. Timotheus, mijn kind, leuk hè, dat zegt Paulus tegen hem. Ik vertrouw je deze opdracht toe op grond van de profetische woorden die destijds over jou zijn uitgesproken. Dus er wordt een opdracht toevertrouwd aan Timotheus, een taak, een roeping. En die opdracht die wordt verbonden aan dat God profetisch had gesproken. Datzelfde is trouwens ook bij Paulus gebeurd. Op een gegeven moment zie je, volgens mij is het in Handelingen 13, dan zie je Paulus, dan wordt het beschreven dat hij onderdeel was van de groep van profeten en leraren. Die gingen samen bidden. En terwijl ze samen aan het bidden waren, sprak de Heilige Geest zonder nu Paulus en Silas af om voor mij te gaan. Of Paulus en Barnabas, mijn excuses. En daar wordt Paulus een apostel. Daar wordt hij uitgezonden, ook op basis van een profetisch woord. Nou, zo spreekt Paulus hier ook Timotheus toe. Ik vertrouw je deze opdracht toe op grond van profetische woorden die destijds over jou zijn uitgesproken. Laten die je tot steun zijn in de goede strijd die je toegerust met geloof en een zuiver geweten moet voeren. Laten die je tot steun zijn in de goede strijd die je met geloof en een zuiver geweten moet voeren. Die twee dingen, laten die je tot steun zijn en geloof en een zuiver geweten, daar ga ik zo op terugkomen. Eerst een tweede tekst. 1 Timotheus, hoofdstuk 4. Veronachtzaam de genade die je geschonken is niet. Je dankt haar aan de profetische woorden die de raad van oudsten over jou onder handoplegging heeft uitgesproken. Richt je hierop. Maak het je eigen, zodat voor iedereen duidelijk wordt dat je vorderingen maakt. Het hele bijzondere in deze tekst, en zo meteen kom ik er ook weer wat meer op terug, zie je continu dat het woord wat God spreekt direct verbonden is met hoe jij ermee omgaat. Dus het is echt niet zo, daarom heb ik vorige week dat ook willen uitleggen, die twee eerste houdingen, maakte jou passief. Je daagt God uit, nou dan moet u het maar doen. Of je daagt de profeet uit, nou als het klopt dan ben je een goede profeet, klopt dan niet, dan ben je een valse profeet. Beide dingen maken jou passief. Terwijl als God spreekt, daar ook jij heel veel verantwoording in hebt met wat daarna gebeurt. Ook deze woorden, veronachtzaam het niet, richt je erop. Maak het je eigen, zodat voor iedereen duidelijk wordt dat je vorderingen maakt. De derde tekst, 2 Timotheus 4 vers 6. Dat klopt helemaal niet wat daar staat, geloof ik. Maar het moet 2 Timotheus 1 vers 6 zijn. Daarom spoor ik je aan het vuur brandend te houden van de gave die God je schonk toen ik je de handen oplegde. Zo net zagen we ook een tekst waarin gesproken wordt over de profetische woorden die onder handoplegging zijn vrijgesproken. Hier zegt hij ook, spoor ik je aan het vuur brandend te houden van de gave die God je schonk toen ik je de handen oplegde. God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. Schaam je er dus niet voor om van onze Heer te getuigen. Tot zover. Drie teksten die Paulus heel specifiek aan Timotheus geeft. En die Timotheus blijkbaar helpen om te kunnen functioneren in de roeping en in de woorden die God over hem heeft uitgesproken. Ik zei het ook al eerder, bij Timotheus was blijkbaar, en dat kun je via heel veel bijbelteksten terugvinden, was al heel vroeg bekend dat hij een roeping had. En hij heeft vaderschap van onder andere Paulus gekregen om hem te helpen in die roeping te wandelen. En zo hebben wij soms vaders nodig, moeders nodig, mensen nodig, mensen die volwassen zijn in het geloof, om je verder te helpen en je aan te sporen te wandelen in de roeping die God voor je heeft. En het eerste wat we net lazen in 1 Timotheus 1 vers 18, lazen we die zinnen, laten die je tot steun zijn. Dus als God spreekt, ik weet niet, en ik vond het heel erg leuk, Roos, dat je dat net ook in je getuigenis hebt verteld, ik heb hier een boekje en ik heb hier dit in opgeschreven en ik heb er meer in opgeschreven. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ik heb in mijn leven ook, heb ik door de jaren heen dingen opgeschreven als God sprak. En het is zo heerlijk als je dat dan daarna eventjes weer terugleest. Tegenwoordig, ik heb gezien dat heel veel mensen hebben gereageerd op de oproep van Roy en Hanneke. Als er voor je kind gebeden was tijdens een conferentie, dan kun je een linkje krijgen. En dan kun je specifiek dat woord wat over jouw kind is uitgesproken. Kun je teruglezen of kun je terughoren. Ik weet niet of het bij de tieners ook gedaan is. Volgens mij hebben ze daar ook alles opgenomen. Maar het is goed om het op te schrijven. Het is goed om het op de een of andere manier vast te leggen. Dus zodat die woorden jou tot steun kunnen zijn. Wat helaas in de maatschappij waarin we leven gewoon vaak het geval is. Juist door hoe we leven. We leven in een Twitter-generatie. En je hebt net een tweet gehad en je bent de vorige tweet alweer vergeten. Ik vind trouwens altijd leuk dat Salomo was de eerste Twitteraar. Dat is ook een goede tweet om te lezen. Dat staat in Spreuken. Maar wij vergeten het heel snel. Je hoort het en je bent alweer verder met het volgende. We hebben zo'n informatiemaatschappij dat we gewoon continu getraind worden om te kiezen en daaruit te destilleren wat voor ons nu belangrijk is. Dat maakt ons ook heel erg goed in bepaalde zaken. En tegelijkertijd zorgt het ervoor dat heel veel dingen erin gaan en er weer uitgaan. Het ene oor invliegt en het andere oor weer uitgaat. We hebben hier door de jaren heen, ik ben hier nu 15 jaar voorganger, of 15 jaar ben ik hier. En we hebben hier al heel wat preken en diensten enzovoort gehad. Maar het is gewoon realiteit dat heel gemakkelijk dingen erin gaan en er weer uitgaan. En wat gebeurt daarmee? Ik denk dat het ook niet haalbaar is om elke dienst, elke preek en alles wat je hoort allemaal helemaal vast te leggen. Maar ik denk dat het wel heel belangrijk is voor jou als individu en dat geldt ook voor ons als gemeente. Als jij merkt, God spreekt nu iets heel specifieks wat direct voor mij en mijn leven van toepassing is. Wat ook gebeurde toen destijds bij Zacharias en bij Maria. Ze kregen allebei bezoek van een engel. Hadden specifieke boodschap voor hun en voor hun leven. Dan moet je daar niet mee omgaan zoals je er met een tweet omgaat. Dan moet je daar niet mee omgaan zoals je met een film omgaat. Je hebt met een film gezien en je kijkt de volgende film en je bent de vorige film weer vergeten. Dat kun je niet doen. Waarom niet? Omdat heel veel van de tweets, ja sommige tweets kunnen ook heel veel leven bevatten en maakt niet uit. Maar als God spreekt, wat ik net ook zei, dan zit daar de potentie in dat het je hele leven verandert. Er zij licht, boem, er was licht. De hemel en de aarde, laat de water en het land zich van elkaar scheiden. En het gebeurde. Als God spreekt, dan zit daar kracht in. Maar zoals ik vorige week ook al uitgesproken heb, of uitgelegd heb, er zijn soms woorden van God die gegarandeerd gebeuren, maar er zijn ook woorden van God die heel voor een groot gedeelte afhangt van hoe jij de woorden van God omarmt en gaat toepassen in je leven. Dus zorg ervoor dat je iets vindt, of je dat nou via een YouTube filmpje doet, of via zo'n boekje zoals Roos het heeft, of op welke manier, als jij weet, dit is wat God spreekt. Ik heb wel eens in mijn kantoor, dat als ik weet, God spreekt iets, wat voor mij voor een bepaalde fase van toepassing is, dan print ik dat uit, dan hang ik dat ergens in een hoekje, wat niet eens dat iedereen ziet, maar ik kijk er regelmatig naar. Want het helpt mij om te zien, oké, dit is wat God nu voor dit jaar gesproken heeft. He, voor dit jaar, en daarom staat het ook elke keer, ik weet niet of het jullie nog opvalt, als wij een activiteitenmail sturen, die vijf feest die God geeft. Jezus verhogen, Jezus verwelkomen, Jezus vertrouwen, Jezus verkondigen en zijn koninkrijk laten vestigen door ons heen. Die vijf feest, dat zijn niet even loze woorden, leuke kreten, maar in elk geval in mijn hart, Heer, dat hou ik voor ogen. En ik blijf het spreken. Dit is voor mij niet een tweet die even langs gaat, maar dit is waar ik me op wil focussen. Ik maak het mijn eigen. Nou, dat is de eerste stap die we vanuit Timotheus leren. Hier zegt Paulus, laten die woorden je tot steun zijn. Maak het je eigen. Een tweede, dat is verbind geloof en een zuiver geweten aan de woorden. En dat vind ik een aanvulling op vorige week, want vorige week heb ik het eigenlijk alleen maar gehad van, ik heb mij geschieden naar uw woord. Ik omarm het, ik verbind mij erheen. Maar wat ik heel erg leuk vind bij Timotheus, wat we hier dan lezen, Paulus die zegt daar, laten die je tot steun zijn in de goede strijd, toegerust met geloof en een zuiver geweten. En het grappige is, met name in Timotheus, zie je dat geloof of vertrouwen en een zuiver geweten hand in hand gaan. Die staan niet los van elkaar. Geloof en een zuiver geweten reizen altijd samen. En een tekst, als je aantekeningen maakt, het hoeft niet per se op de Bijbel, maar in 1 Timotheus 1 vers 5 en in 1 Timotheus 3 vers 9 zie je opnieuw elke keer die twee dingen. Geloof en een zuiver geweten. Sterk zijn in het ene wordt altijd gecombineerd met sterk zijn in het andere. Om sterk te zijn in geloof moet je ook sterk zijn in een zuiver geweten. Die twee dingen zijn aan elkaar verbonden. Het tegenovergestelde is trouwens ook waar. Als je zwak bent in het ene, word je ook zwak in het ander. Als je geweten die zuiver is, word je geloof ook verzwakt. En als je geloof zwak is, word je geweten ook verzwakt. Die twee dingen zijn aan elkaar gekoppeld. En ik kan je een hele rits bijbelteksten tonen om dat te onderbouwen, maar dat ga ik vanmorgen allemaal niet doen. Maar ik wil even twee teksten in elk geval noemen. En dat is Hebreeën 9 vers 14. Hoeveel te meer zal dan niet het bloed van Christus, die dankzij de eeuwige geest zichzelf heeft kunnen opdragen als offer zonder smet, ons geweten reinigen van daden die tot de dood leiden. En het heiligen voor de dienst van de levende God. Als jij wil wandelen in wat God voor je heeft, dan is het belangrijk dat je gaat wandelen in het reddende werk van Jezus Christus. Ik heb hier wel eens vaker over gesproken, met name de eerste helft van het jaar, dat we soms heel gemakkelijk kunnen zeggen van, oh ja, Jezus is ook belangrijk. Oh ja, ja, natuurlijk, het gaat allemaal om Jezus, maar wat mij betreft is Jezus is cruciaal. Kan niet anders, kun je niet onderuit, heb je nodig. Ook om een zuiver geweten te krijgen, heb je het bloed van het lam nodig. We hadden van de week een avond voor de mensen die zich willen laten dopen. En we lazen een tekst uit 1 Petrus, volgens mij is hoofdstuk 3, waar ook gesproken wordt over dat de doop een bede is om een zuiver geweten. Een vraag om een zuiver geweten. Jij kunt geen zuiver geweten uit jezelf krijgen. Maar dat is een gevolg van het werk van Jezus Christus aan het kruis. Wandelen in het werk van genade. Wandelen in wat Jezus voor jou heeft gedaan. Is direct verbonden met dat zuivere geweten. Een zuivere geweten kun je niet zelf produceren. Want dan is het eigen werken. Wij zijn niet behouden door onze eigen gerechtigheid. Wij zijn behouden door zijn gerechtigheid. Dat is het grote verschil. En ik ga denk ik ook binnenkort daar nog een keer een leuke preek over houden. Omdat ik daar nog weer iets ontdekt heb over die twee bomen. Die boom van kennis van goed en kwaad. En die boom van leven. Maar die boom van kennis van goed en kwaad is eigenlijk een boom eigen gerechtigheid. Ik, mijn ding, mijn gelijk. En die boom van leven is zijn gerechtigheid. Daarvan uit leven is direct verbonden met wandelen in de woorden die God voor je leven heeft. Ik vind een hele mooie tekst, die hoef ik ook niet op te zoeken, maar mag je wel opschrijven, Psalm 37, vers 23. Met name in het Engels staat die er heel mooi. Daar staat dit: The steps of a righteous man are ordered by the Lord. De stappen van een rechtvaardige worden bepaald, worden geleid door de Heer. Hier staat: wie de Heer welgevallig is, mag zijn weg gaan met vaste tred. En als je dan de teksten zelfs nog verder zou lezen, dan ontdek je dat als jij wandelt vanuit gerechtigheid, vanuit een gezuiverd geweten door zijn werk aan het kruis, dan mag je weten dat God jouw wegen gaat leiden. Ik heb een keer met Derek, de zoon van Doug Snyder, die is inmiddels net getrouwd, net een halfjaartje geleden geloof ik. En heb ik een keer een heel gesprek gehad met hem over wat wij noemden righteous dating. Wie weet hoe je dat zou moeten vertalen. Rechtvaardig daten. Afspraakjes maken, dat is meer dan een afspraakje. Het is echt een afspraakje met een bepaalde bedoeling. Dus hij was toen nog niet, hij was toen nog op zoek zeg maar naar een partner. Dus even stappen, rechtvaardig stappen. Nou, jullie weten wat ik bedoel, righteous daten. En dat was voor hem helemaal nieuw. Ik zei, joh, je moet niet bang zijn om een keer met een meisje uit te gaan en eventjes op stap te gaan. Alleen, onthoud dat God zegt, als je wandelt als een rechtvaardige, dan gaat hij jou wegleiden. Dus als jij de principes toepast van Gods woord, en als jij ook met een meisje omgaat zoals God dat wil, dan mag je zeker weten dat God jou weg gaat leiden. Dat is namelijk de belofte. Als jij wandelt zoals God van je vraagt, en dan heb ik het dus niet dat je op een heilige manier leeft om anders de schuld van God, vanuit schuldgevoel, snap je? Maar gewoon juist vanuit de genade, juist weten vanuit wie je bent in Christus, ga je leven zoals God het bedoeld heeft, ga je ook met een meisje om of met een man om, of een jongen om, enzovoort, volgens de principes van Gods woord, dan zit daar namelijk de belofte aan, dan komt de zegen van God over je leven en dan gaat hij jouw wegen leiden. Dus het is heel mooi dat je een profetisch woord hebt, maar dat woord ook realiteit wordt in je leven. Ook heel veel van die jonge mensen die fantastische woorden hebben gekregen, ook tijdens de conferentie. Dat is één ding dat God spreekt en dat God zegt, dit is wat ik wil. Maar hoe jij er zelf mee omgaat en hoe je er zelf in wandelt, dat heeft heel veel invloed. Dus wandelen in geloof, ik vertrouw u Jezus, en een zuiver geweten, gerechtigheid, leven, denken, handelen volgens de principes van Gods woord. Dat is belangrijk. Want dat zorgt ervoor dat die zegen van God op je leven kan komen en dat uiteindelijk ook kan geschieden in je leven wat God wil dat gebeurt. En dat zuivere geweten, onthoud dat. Daarom, ik ben heel serieus bezig om een keer een weekend voor u, voor ons als gemeente te organiseren waar we gewoon met elkaar eens goed diep onderwijs gaan krijgen, ook juist over genade. Wat is nou werkelijk genade? Wat houdt het nou werkelijk in? En opnieuw geldt, je kunt woorden horen, ik kan preken van mij van 10 jaar geleden terugvinden waarin ik gesproken heb ook over genade. En tegelijkertijd als ik kijk naar 10 jaar geleden en als ik kijk naar nu, dat is een wereld van verschil in mijn hart. En ik kon hetzelfde zeggen, maar als openbaring in je hart komt, van wat het werkelijk inhoudt, dat God genadig is over jouw leven, dat verandert echt alles in je leven. Dat maakt hem, vader en moeder, we hebben het er ook veel met elkaar over gehad, nog recentelijk nog. Er zijn om ons heen best wel allerlei situaties waarin je best wel heel scherp met elkaar om zou kunnen gaan. Maar juist omdat genade in ons hart is, kun je vredestichter zijn. Ga je niet veroordelend op elkaar af, maar kun je juist vanuit Jezus, kun je zelfs onpartijdig tussen partijen instaan. Dat is een gevolg van die openbaring. En dat is van cruciaal belang om te kunnen wandelen, geloof ik, ook in de belofte die God voor je leven heeft. Geloof en een zuiver geweten vanuit het werk aan het kruis. Hebreeën 10 vers 22 ook nog even noemen. Laten we God dan naderen met een oprecht hart, met een vast geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten. Nu ons hart gereinigd is, sorry, en wij van een slecht geweten bevrijd zijn en ons lichaam met zuiver water is gewassen. Onthoud dat allemaal nu is. Dat is een van de dingen, voor mij heb ik hier laatst ook een keer over gesproken. Toen had ik het over vernieuwing in je denken, toen had ik het over die olifant, weet je nog? Die als kind dan aan een hele dikke ketting, als baby aan een dikke ketting wordt gezet. En op een gegeven moment is hij groot en dan doen ze hem vast met een touwtje en hij blijft toch zitten. Omdat hij nog steeds denkt dat hij gebonden is zoals hij vroeger gebonden was. Hij is al lang niet meer gebonden en hij kan weglopen, maar hij loopt niet weg. Ja, soms heb ik het idee dat wij ook te vaak wandelen en ook kettingen breken alsof ze nog gebroken moeten worden. En dan doen we het elke zondag weer opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw. Terwijl Gods woord zegt, nee, dit is wat ik voor jou in het kruis gedaan heb. Ik bid wel voortdurend van Heer, zuiver mijn geweten. En laat mijn geweten continu gezuiverd zijn door uw woord. En door uw waarheid. Maar dank u wel dat uw werk aan het kruis voldoende is om mijn geweten te zuiveren. Er valt nog heel veel over te zeggen. Ik laat het hier nu even bij. De derde. Dus we hadden het eerste punt was, laten die woorden je tot steun zijn. Schrijf het op, hou het vast. Ga er niet mee om alsof het een tweet is die je zo weer vergeet. Maar doe er iets mee. Het tweede is, van verbind je geloof en een zuiver geweten aan de woorden. Dus ga wandelen vanuit een zuiver geweten. Wandel volgens Gods woord. Het derde punt, die haalde ik uit 1 Timotheus hoofdstuk 4. Dat waren die woorden, maak het je eigen. Ik weet nog dat ik rijles heb gehad. En dat is al heel lang geleden. En toen heb ik mijn diploma gehaald, of nee, niet mijn diploma gehaald, mijn rijbewijs gehaald. En toen mocht ik voor het eerst alleen in de auto rijden. Mijn moeder had zo'n hele mooie Toyota. Dus ik ging met de Toyota gingen we naar Appingedam. En ik zat er helemaal in die Toyota. En, en ik reed en in één keer begon het heel hard te regenen. En ik had nog nooit auto gereden met heel hard regen. En zonder instructeur naast me die even goed alles in de gaten. En de damp kwam erop. En dus de hele ding begon te beslaan. En ik dacht, hoe werkt zo'n auto? En hoe doe ik dat nou? En ik rijd en ik moet 80 rijden. Rijden mensen voor me. En ik heb net mijn rijbewijs. En ik dacht, hoe overleef ik dit? Ik was echt helemaal in paniek. Want alles werd helemaal beslagen. Enzovoort. Nou, nu heb ik daar geen enkel probleem mee. Want het is nu al heel wat jaren later. En als ik nu in een auto stap, dan is me dat eigen. En heb ik me erin beoefend. Toen had ik net mijn diploma of net mijn rijbewijs. En toen elk dingetje, regen enzovoort, daar raakte ik helemaal van in paniek. Je eigen maken, dingen je eigen maken, is dus dingen beoefenen. In zaken wandelen. Het praktiseren. Fouten durven maken. Niet na één zo'n ritje denken, ik stap nooit weer in de auto. Maar de volgende keer voordat je gaat rijden, even goed nadenken. Oké, hoe werkt alles? En stel dat het gaat regenen, hoe doe ik de ruitenwissers aan? En dus zorgen dat je de volgende keer er even beter mee omgaat. Maar niet direct stoppen als het niet goed gaat. Maak het je eigen. Wat God tot jou gesproken heeft, beoefen je erin. Ga er alvast in wandelen. Ik heb hier 4 B's voor opgeschreven. Bestuderen, beoefenen, brainstormen. Dus als God, wat ik nu al doe, als ik zeg van oké, God, u wilt met dit huis, wilt u verder, u wilt nieuwe dingen toevoegen. Dan ga ik in mijn hoofd en met een aantal andere zaken ga ik brainstormen. En dan ga je gekke ideeën bedenken die misschien helemaal niet haalbaar zijn. Maar je gaat er in elk geval over nadenken. Je gaat wat doen met wat God tot je gesproken heeft. En de 4e B is heel belangrijk, bidden. Maak het je eigen door gebed. Door veel met God erover te praten. Heer, oké, u heeft dit woord gesproken. Mij geschieden naar uw woord. Alleen dat zinnetje van Maria was al een gebed. Het was een reactie naar God. Als God het jou gesproken heeft, als God een plan met jouw leven heeft, breng dat in gebed, dompel dat onder in gebed. Nou, de laatste. Dat was 2 Timotheus 1, vers 6 tot 8. Daarom spoor ik je aan het vuur brandend te houden. Houd het vuur brandend. Heel simpel. Volgens mij heeft dat alles te maken met je relatie met God. Met je intimiteit met God. Daar moet je in investeren. Ik ben nu 15 jaar getrouwd met mijn lieve vrouw. En als ik nu ga leven op routine, dan is het vuur in je huwelijk is niet brandend. Maar als je erin investeert en je investeert in elkaar en je praat met elkaar en je neemt tijd voor elkaar. En soms ga je even een weekendje weg met elkaar of je plant een avondje met z'n tweetjes enzovoort. Dat is investeren erin, dat houdt het vuur brandend. Amen. Toch? Ja. Mannen, vrouwen, ik hoop dat je dat doet. Investeren in je relatie, dat is nodig. En point made. Maar zo geldt het ook met je relatie met God. Je op routine met God leven, dat God 10 jaar geleden tot je sprak en van alles wat je deed, dat betekent niet dat hij nog steeds op dezelfde manier vandaag de dag doet. En opnieuw zeg ik niet dat soort dingen vanuit een moeten en vanuit een last en vanuit als je dat niet doet, dan ben je niet goed en dan wijst God je af. Daarvanuit zeg ik het helemaal niet. Ik praat gewoon relationeel. Want wij, daarom zeg ik zo vaak, wij zijn niet geroepen tot een religie, wij zijn geroepen tot een relatie. Wij zijn geroepen tot een relatie met onze hemelse Vader. Daarom vind ik het zo belangrijk dat we vanmorgen in die zangdienst ook deden. Gewoon al even zeggen, ik hou van u. Ik vond al die liederen vanmorgen, dacht van, wauw, wat een fantastische teksten toch eigenlijk. Wat een fantastische woorden zingen wij over God. En dat heeft alles te maken met je liefde voor God. Stel je voor, je hebt een relatie, je bent niet meer zo verliefd op je vrouw. En dan ga je toch allerlei gedichten voorlezen. En mensen vertellen, en dan spreekt het niet meer tot je. Dan kun je van alles zeggen, je bent zo mooi, je bent zo lief, je bent zo aardig. En ondertussen denk je van, nou, dat weet ik allemaal niet hoor. Stel, daar heeft niemand hier last van. Maar als het vuur brandt, en je bent smoor verliefd op haar, en je leest dan zo'n gedicht. Oh, lieve schat, wat ben je toch geweldig, wat zie je er mooi uit, wat staan je ogen helder, wat heb je mooie kleren aan. En dat zijn dan geen woorden die je spreekt. Nou, lieve schat, ik zeg het vandaag ook even weer, maar dat brandt in je hart, dat is vuur in je hart. Snap je? Dus, en dat heb ik al heel vaak gezegd, we kunnen nooit de kracht van een zangdienst alleen hier op het podium of bij een ander neerleggen. Ook niet je buurman of je buurvrouw, wie dan ook. Maar de kracht van aanbidding zit hem in de kracht van het vuur in je eigen hart. En daar mag je ook in investeren. Ik hou niet zoveel van het woordje moet je in investeren, maar het is, ik wil je ertoe uitnodigen om het te doen. Want als je het niet doet, dan is het gewoon een logisch gevolg dat dan de boel droog wordt. Dat de boel saai wordt. Dat God ver weg wordt. Dat God een mening wordt. Dat God een vorm wordt. Dat God een uiting wordt. Dat God een gebouw wordt. Dat Gods stoelen een kleur en een stijl wordt. En God is al die dingen niet. God is geen aanbiddingsstijl. God is geen preekstijl. God is geen gebouwstijl. God is geen kledingstijl. God is geen... Weet ik, God is God. En hij leeft en hij houdt van je en hij verlangt naar je. En als jij wil, weet je, ik vind dat dit belangrijk. Ook al die woorden van profetieën zijn allemaal fantastisch. Maar de profetie is altijd onderworpen aan God zelf. En laat de profetie nooit belangrijker worden dan God zelf. Laat de belofte nooit belangrijker worden dan God zelf. Laat God nooit een middel worden om te bereiken wat jij bereiken wil. Want dan sta jij nog steeds in het centrum en bepaal jij eigenlijk alles. En dan is er geen sprake van overgave en vertrouwen. Laat God het centrum zijn. Durf daarin je leven te verliezen aan hem. Want Jezus belooft zelf, als je bereid bent je leven te verliezen, dan zul je het vinden. Raar hè? Maar toch waar. Durf God op nummer 1 te zetten. Dat vind ik mooi van deze alle drie de getuigenissen. Ik ken ze alle drie persoonlijk. En ik ken ze alle drie persoonlijk. En ik weet dat ze alle drie zo leven met God. Dat is waarom ik Trein hier vorige week liet spreken. Omdat ik dat bij haar ken. Omdat ik dat weet. Voor haar is God het allerbelangrijkste. En daarvan spreek je met enthousiasme over de profetie enzovoort. Houd het vuur brandend. Dus opnieuw weer 4 praktische tips over van hoe je mag wandelen in wat God tot je spreekt. En het kan zijn door een profetisch woord gesproken door de profeet. Maar het kan ook zijn alles te maken hebben met de woorden die God via de Bijbel tot je spreekt. Al die beloften, al die waarheden. Hoe kun jij dat realiteit gaan maken in je leven? Laat de woorden je tot steun zijn. Verbind geloof en een zuiver geweten aan de woorden. Maak het je eigen. Ga bestuderen, ga beoefenen, ga brainstormen, ga bidden. En houd het vuur brandend. Investeer in je relatie met God. Durf te zeggen dinsdagavond, woensdagavond of maandagochtend. Deze ochtend, Vader, is voor u. Al het andere gaat nu even weg. This is our moment. Hou het vuur brandend. 4 basisingrediënten. Maar heel belangrijk om te leven in de woorden die God tot je spreekt. Amen. Heer, zo willen we uw woord verzegelen met uw geest. Wil ik u vragen dat de genade van de Heer Jezus, de liefde van de Hemelse Vader en de gemeenschap, de aanwezigheid van de Heilige Geest met ons mag zijn. Dat we vol van u mogen leven. In Jezus' naam. Amen.